Zo, we gaan beginnen. Allemaal hartelijk welkom op deze avond van het Centraal Verband. Maar het Centraal Verband wil zeggen dat het voor alle verenigingen is. Maar alle verenigingen wil zeggen dat het voor heel de gemeente is. Dus allemaal hartelijk welkom, jong en oud. Vanavond, we willen in bijzondere welkom heten degene die de inleiding houden. Dat zijn Maaike Arendsman. Even kijken hoor, waar zit ze? Oh, daar, de bakker. Eline. Nou, jullie mogen vanavond het onderwerp houden, want ze hebben al een keer een onderwerp gehouden over de islam op de meisjesvereniging. En Pieter Zoetewij zei, dat was zo mooi. Zei, nou, dan doen we dat op Centraal Verbandavond. En dat kan dat mooi. Dus zij willen dat voor ons nog een keer houden. Dus erg fijn. En ook welkom in de volksmond broeder Boor. Ons evangelist, die ook vanavond iets zal vertellen over het werk wat hij mag doen onder degenen die het islamitische geloof aanhangen. We gaan zingen en dan zullen we ook meteen collecteren. En dat die collecte die zal bestemd zijn voor evangelisatiewerk in Gent. Psalm 89 vers 1 en 3, zoals op het programma staat aangegeven. We zullen eerst gaan lezen uit het boek Genesis, 21ste hoofdstuk. Het gaat over Isaac geboren en Hagar en Ismaël uitgedreven. We lezen vers 1 tot en met 21 van Genesis 21. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voorts zeide zij: wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham: drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten, want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag en ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover zullen we met elkaar beginnen. Heren, we mogen tot u komen aan het begin van deze avond, aan het einde van deze dag en ook aan het begin van het verenigingsseizoen. U brengt ons hier bij elkaar, heren. We zeggen uw naam daar dank voor dat u ons hier brengt, jong en oud, een deel van de gemeente, om met elkaar deze avond hier te zijn om het seizoen te openen. Het seizoen, heren, waarin we zullen vergaderen als verenigingen en als jongens, als meisjesclub, als jeugdvereniging, mannen en vrouwen. Wat al, heren, catechisatie, Het zal alles weer beginnen en wij bidden u of u daarin mee wil komen. Of u in onze gemeente wil zijn en werken. Of u daar geeft dat we mogen zijn onder het beslag van uw woord. Dat woord, Heer, wat centraal staat op de vereniging. Wat centraal staat in de prediking. Wat centraal staat, Heer, in ons huis. Maar we hebben zo nodig dat u daar, ons daarin leidt. En dat we gedreven door het woord ons zullen houden aan dat woord. Heere, in dat woord daar staat dat ene woordje genade. En dat hebben wij allemaal nodig. En we hebben het zojuist gelezen in uw woord, Heere, dat u ook u ontfermt over de zoon van Abraham. Ook al zal hij niet erven. U bent een God, Heere, die een goeddoend God is. Die u ontfermt over allen. En een ieder. Dat we ook daaruit dan mogen redenen mogen halen, Heer, om bij u aan te houden, om die genade te verkrijgen. Heere, geef dat we er iets van mogen leren. Op de vereniging, als we uw woord bestuderen en met elkaar bespreken, geef dat er dan verdieping mag zijn in de kennis van uw woord, wat zo nodig is. En dat we dan ook u daarin zullen herkennen en erkennen. Heere, wees ook deze avond dan met ons. Wilt u ons een goede avond geven? Wilt u ieder die iets zal doen, helpen, bekwamen? En geef, Heere, dat wij ook zo met elkaar een gezegende avond mogen hebben. We vragen dit alles van u, of u het ons wil geven. Uit genade en om Christus wil. Amen. Nou, we zullen maar gauw verder gaan, omdat er nog heel wat op het programma staat. We gaan nu luisteren naar Jos, die ook in de commissie zit van Centraal Verband en ook vanavond weer een aandeel zal hebben. Hij laat iets zien en hij zal eerst iets vertellen over de geschiedenis van de islam. En daarna zullen de meisjes, Maaike en Eline, een aandeel leveren. En daarna zal nog een presentatie zijn in die volgorde. Dan gaan we pauzeren. Ik geef het woord aan Jos.
Goedenavond, beste mensen. Ik wilde eigenlijk vanavond een hele korte inleiding houden. Een kort begin eigenlijk over de moslims. Maar dan vanuit een bijbelse visie. Wat zegt de Bijbel over de oorsprong eigenlijk van de islam? Als ik dat doe, dan moet ik eigenlijk een aantal dingen even heel kort aanstippen. En dat wil ik dan ook doen. Als eerste wil ik proberen te laten zien wat hoe het verband ligt tussen het islamitische volk van tegenwoordig en hun voorouders, Abraham en Hagar. En als tweede dan wil ik laten zien wat de Bijbel zegt over Abraham, Hagar en hun zoon Ismaël. Hoe kun je dat verband nu zien? Er is heel veel over te zeggen. Ik moet het even heel kort aanstippen. Ik wil twee dingen noemen. Het volk en de taal. Laten we eens even heel kort beschouwen. Het volk, het islamitische volk. Wat maakt nu eigenlijk een volk? Wat is een volk? Een volk, het islamitische volk, is eigenlijk het broedervolk van Israël. Israël, Isaac, dat is de voorouder van Israël, zeg maar. Ismaël, dat is dan de voorouder van de moslims. Dat geven de moslims zelf ook duidelijk aan. Zij geven ook te kennen van, ja, dat is eigenlijk Ismaël, daar stammen wij vanaf. Dat willen ze eigenlijk maar al te graag. Want dat dan bij een echte goede moslim natuurlijk. Net als de Joden, die hebben dat ook. Die vinden dat mooi dat ze ook in de geslachten daar thuis horen, zeg maar, dat ze daar deel van uitmaken. Dus volgens de moslims eigenlijk is Mohammed ook een afstammeling van Ismaël. Dat zeggen de meeste, misschien wel iedereen, weet ik niet precies, maar dat wordt algemeen aangenomen onder de moslims. Mohammed is een afstammeling van Ismaël, zeggen zij. In de Bijbel begint de geschiedenis van dit volk met Hagar en Ismaël. Je kunt het lezen in Genesis 16 en Genesis 21, wat we net hebben gelezen. Een volk, dat wordt in de Bijbel eigenlijk niet per definitie uit een etniciteit gevormd. Dus het hoeft niet per se het geslacht. Je hoeft niet per se tot het geslacht te behoren. Wil je tot een volk behoren? We hebben een heel mooi referentiepunt, dat is het volk Israël. Er is heel veel over geschreven natuurlijk in de Bijbel. Ja, over de islam is eigenlijk heel weinig geschreven. We moeten het hebben eigenlijk van die twee hoofdstukken die ik net noemde. Er is dus eigenlijk nog meer wat een volk vormt. Er is ook nog een ander aspect en dat is de religie. Religie, dat is ook belangrijk. Eigenlijk is het misschien nog wel het belangrijkste. Beschouw de uitspraak maar eens van Romeinen staat. Romeinen 9 vers 5. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nou, wij kennen dat wel, zo'n uitspraak. Hierin wordt dus ook min of meer gezegd dat je dus, ook al ben je een Jood, behoor je niet tot dat volk Israël van hoger orde en geestelijk opzicht en religieus opzicht. Maar je kunt er wel toe komen. Dat is wel mogelijk. En dat is een mooi gegeven. Denk aan bekeerlingen, een proseliet. Die treedt in het volk eigenlijk. En dat zien we bij het volk Israël heel duidelijk. Er zijn allerlei wetten van de besnijdenis. Een besneden proseliet, die maakte eigenlijk volwaardig deel uit van dat volk. Dus eigenlijk zien we dat het volk ook bestaat uit mensen die niet direct in de geslachten zijn van de voorouders. Vroeger, in de tijd van Abraham, was dat nog wat meer. Want dat was natuurlijk net na Noach. Abraham heeft Noach nog gekend. En Sem. Noach weet ik eigenlijk niet zeker. Maar Sem en zo. En al die mensen die daarop volgden, die hebben heel veel mensen gekend. Abraham was ongeveer 150, 160 jaar oud, weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, je moet je voorstellen dat er toen allemaal families waren op de aarde. Noach, Sem, Cham en Jafet, drie mensen. Daaruit volgden 70 zonen en van daaruit is de aarde vervuld geworden. Een van die 70, dat hoorde Ismaël of Abraham bij. En dat waren toen eigenlijk meer of meer families. Het waren niet echt koninkrijken zoals wij ze kennen, maar dat was gewoon een ouder die had daar het gezag over. En dat is nog heel lang zo blijven bestaan. Maar later werden die volken natuurlijk heel groot. En toen werden ze eigenlijk meer gevormd ook door de religie en immigratie enzovoort. Emigratie, dat is assimilatie, zeg maar. Goed, dat even wat het volk betreft. Dan de taal. Dat is ook een heel mooi gegeven. Ismaël was een zoon van Abraham. Abraham die sprak Hebreeuws. Hagar heeft tientallen jaren bij Abraham geleefd. Toen Ismaël geboren werd, kun je er eigenlijk van uitgaan dat daar gewoon Hebreeuws gesproken werd. Abraham was natuurlijk bekend met de overlevering van Gods woord. Ismaël is daarmee opgegroeid, min of meer. Eigenlijk moet ik zeggen Hagar. Hagar heeft daar heel veel van meegekregen. Ismaël is op zijn 13e jaar weggestuurd, dat zullen we zo wel zien. Maar Hagar heeft er heel veel van meegekregen. Dus eigenlijk was Ismaël, die sprak dus Hebreeuws. Later is dat natuurlijk veranderd. Ook het Hebreeuws, dat is ook, daar zijn allerlei vragen over hoe is dat allemaal ontstaan en gegaan en veranderd. Taal verandert heel veel. Het enige wat bijzonder is van het Hebreeuws, dat is de taal van het woord van de Bijbel. Dus dat is dan waarschijnlijk wel hetzelfde gebleven, zeg maar. Maar Arabisch, dat heeft heel, komt heel veel overeen, heel erg nauw verwant aan het Hebreeuws. En dat is eigenlijk ja, tot op de dag van vandaag. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Stel dat nu bijvoorbeeld iemand binnenkomt, een moslim, en wij zijn ook moslims, dan komt hij binnen en dan zegt hij, salam, zegt hij dan, salam. Oké, stel dat er nu een Jood binnenkomt, die Hebreeuws spreekt, en die komt binnen, en wij zijn ook van hen, Joods, zeg maar, dan zegt hij, shalom. Nou, die twee woorden, salam, shalom, het ene is Arabisch, het andere is Hebreeuws. Dat is gelijk een heel mooi woord om als voorbeeld te geven. Dat woord, dat betekent precies hetzelfde, het betekent vrede, de meeste van jullie weten dat wel. Vrede, dat is een groet. Een Jood zegt eigenlijk, shalom aleichem, dat is vrede zij over jullie. En dan zegt een moslim, zegt dan, salam alaikum. Het klinkt iets anders, maar eigenlijk moeten jullie dan ook weten dat een klinker niet meetelt. In het Hebreeuws en in het Arabisch ook niet. Dus die schrijven zonder klinkers. Dus je kan je voorstellen dat de klinkers soms een beetje anders zijn. Maar de basis van het woord, dat is precies hetzelfde. En het bestaat altijd uit drie letters. Dat is de S eigenlijk en de L en de M. Het zijn drie Hebreeuwse letters. En die vormen shalom. Die vormen salam. Die vormen ook islam. Die vormen ook moslim. Dat komt er allemaal vandaan, van dat woord. Dit is eigenlijk nog maar één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk, ik weet het allemaal niet, maar er zijn een heleboel woorden die overeenkomen tussen het Hebreeuws en tussen het Arabisch. Zij komen dus van, ze hebben dus heel veel overeen. Shalom, dat is heel mooi. Dat woord betekent nog veel meer. Ten diepste betekent het eigenlijk vrede met God. Dat is eigenlijk wat het ten diepste in het Hebreeuws weer wil geven. Shalom, dat betekent vrede, vrede met God. Anders is er geen vrede, namelijk. Dus het is vrede met God. En het wordt ook wel vertaald met volledig, intact. Volledig. Muslim, dat is een iets andere vervoeging daarvan, dat betekent perfect in het Hebreeuws. En dat is een heel mooi gegeven, dat eigenlijk, je kunt zien dat, ik weet niet of Mohammed dat woord verzonnen heeft, maar moslim, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Moslim, dat betekent dus perfect. En daar beroepen zij zich ook altijd op. Mohammed is de laatste profeet en sinds die tijd was het perfect. Die had het laatste woord. Het was perfect, het was goed. Maar dat zit hem ook gewoon in die taal. Moslim betekent ook min of meer perfect. In de documentaire, die video die ik zo laat zien, wordt het vertaald als onderwerping. Dat is meer bekend, onderwerping. Ook een goede vertaling, maar dat is eigenlijk een beetje een vrije vertaling. En dat is een praktische vertaling. Zo wil een moslim leven. Goed, dat even wat betreft de taal. En ik kan er meer niet over zeggen, want dan wordt het een beetje te laat, denk ik. Even kijken hoor. Ik kan nog één woord noemen, dat is ook mooi. Mohammed, dat is ook een Hebreeuws woord. Dat is mag. Mahamat. Mahamat, dat betekent begeerlijkheid, beminnelijkheid. Staat in Hooglied 5. Hooglied 5, vers 16. Je kunt lezen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mahamat staat daar. Mahamadim. Een ander woord. Nee, dat wordt te veel. Ik kan dat, dan wordt het te lang. Ik ga verder en ik ga met jullie even in de Bijbel lezen. Nog één woord wil ik zeggen. Dat is ook een woord. Dat is ook nog één. Ja, ik zie natuurlijk weer van alles staan. Allah. Allah wil ik ook nog wel wat over zeggen. Allah, dat is ook een mooi woord om te bekijken. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ik kijk puur naar het woord, hè. Ik heb het even niet over wat erachter zit, maar ik kijk naar het woord. Het woord Allah. Eigenlijk hebben wij in het Nederlands geen woord wat zo dicht bij het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor God komt. Het Hebreeuwse woord voor God is Elohim. Elohim staat in de Bijbel voor God. Allah heeft dezelfde medeklinkers. Allah. Elohim. El. El. Degene die boven is. Nou, het is een vliegtuig. Het heet El Al. Het vliegt overheen. El. Dus de Allerhoogste ook. El. Allah. Dus dat is eigenlijk is dat een Bijbels woord, een Bijbelse benaming van God. Dat staat veel dichter bij het oorspronkelijke woord dan dat wij bijvoorbeeld God hebben. Ik heb me wel eens laten vertellen dat God uit het heidense godendom komt. Hè? Maar goed, ik heb het hier over het woord, dus dat wil ik even benadrukken. Wat erachter zit, dat is een ander verhaal. Daar gaat ook altijd die discussie over. Die discussie is moeilijk als het over Allah gaat. Want daar lopen een heleboel dingen door elkaar heen eigenlijk. Het is een mooi woord. Maar ja, als we erachter gaan kijken, dan komen we tot andere beelden. Dat is moeilijk. Een beeld van God is er eigenlijk niet. Mag ook niet. Dus wie zal zeggen wie God is, wie kent zijn naam? Dat is een moeilijk iets. Genesis 16. Ik heb nu iets gezegd over, even een paar schetsen laten zien van, je kunt dus wel degelijk zien dat er lijnen te trekken zijn van de moslims, van de islamieten, naar de Bijbel. En Genesis 16, daar begint het eigenlijk. En Genesis 16... Daar wordt gehandeld over, er wordt verteld over de zwangerschap van Hagar. Even kijken, zei ik dat goed? Ja, de zwangerschap van Hagar. Hagar die wordt zwanger, omdat Sara had voorgesteld om bij Hagar eigenlijk te proberen een kind te verwekken. Dat was natuurlijk niet goed, in de ogen van Sara, ook niet van Abraham trouwens, dat hij daarin bewilligde. Maar Hagar werd zwanger. En Hagar werd zwanger. En op dat punt wordt er wat verteld in de Bijbel. Genesis 16. Hagar werd eigenlijk hoogmoedig. Hagar die trotseerde Sara. Hagar die was natuurlijk daar blij mee. Maar dat ging de verkeerde kant op. Dat eindigde in hoogmoed. En die fout van Hagar, die zien we eigenlijk terugkomen in het islamitische volk. Ze willen de belofte eigenlijk toe-eigenen. Dat doen ze ook. Zij zeggen dat ze de belofte hebben. En dat is niet goed. Sara en Abraham zagen in dat dat niet goed was. Ja, dat staat in dat hoofdstuk op een gegeven moment. En Abraham die zag dat en die zegt, de Heere rechte tussen mij en tussen u. En dat is een heel belangrijk woord. De Heere rechte tussen mij en tussen u. Dat wil eigenlijk zeggen dat Abraham het overgaf in Gods hand. En hij gaf eigenlijk de vrijheid aan Sara om te doen wat zij wilde doen. In de wetenschap dat God het zou besturen. Want daar was Abraham wel zeker van. Dat de Heere dat zou leiden. Dat zag hij wel dat het een belangrijke ontwikkeling was. Dus de Heere die zou dat recht zetten. En hier, even kijken, dan Hagar wordt op dat moment eigenlijk op haar plek gezet. Die wordt eigenlijk die wordt naar de juiste plaats gedreven. Die Hagar, was een slaaf, eigenlijk een helper van Abraham. En die werd zo weer teruggezet als slaaf. Hagar die werd vernederd door Sara en ze vluchtte. En dit is ook een heel belangrijk gegeven. De Heere ging met Hagar mee. De Heere ging mee met Hagar toen Hagar vluchtte. Ze ging uit het gezin, maar niet uit Gods hand. God leidde Hagar. En dat is een hele mooie geschiedenis, Hagar. Echt de moeite waard om daarin te verdiepen. Een hele mooie processie in Hagar. Een heel mooi bekeringsproces. Een terechtwijzing. Een leiding van God. Zie je in Hagar. Ze had ook kennis van God. Dat blijkt wel duidelijk uit het schriftgedeelte wat dan verder volgt. Ze werd niet uit het goddelijk gezin uitgestoten. In principe. Ze was geliefd niet alleen door Abraham. Maar de Heere liet haar ook niet alleen. Hagar. De Heere zag naar Hagar om. Hij had haar verdrukking aangezien, staat er. En toen noemde Hagar, dat is ook belangrijk, ze noemde de naam des Heeren. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen, dat ze daar kennis van had. En toen ging ze terug op haar plaats als slaaf, terug naar het gezin van Abraham en Sarah. En Sarah, nee, daar werd dus Ismaël geboren. Dat was eigenlijk de zwangerschap van Hagar. Lezen we even verder in Genesis 17. Dan was Ismaël inmiddels 13 jaar. Toen ging de Heere met Abraham het verbond vernieuwen. En toen werd Ismaël besneden. Als eerste samen met Abraham. Abraham en Ismaël werden besneden. Je kunt het zien in Genesis 17 vers 18. Genesis 17 vers 18. En Abraham zei tot God: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Abraham wist wel dat dat een belangrijk gegeven was, want die besnijdenis, dat betekende dat dat verbond ingesteld werd. En Ismaël was niet het kind van het verbond. Dat wisten ze toen inmiddels, want ze hadden de openbaring gekregen dat Sarah een kind zou krijgen. Dus Abraham die bad: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zei, vers 19, voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En dan staat er in vers 20, en aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Goed. Dit is ook een heel belangrijk gegeven. In de Bijbel wordt in profetische zin verschillende dingen worden er in de Bijbel beschreven. Die kunnen heel rijk van inhoud zijn en soms veel betekenend zijn. En ik denk dat dat hier ook zo is bij Ismaël. Ik heb hem gezegend, zegt God. Ik zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en tot een groot volk worden. Dat zien we. Dat volk is altijd een eigen volk gebleven. Vroeger was het nog niet zo heel moeilijk, maar toen werd het wel heel moeilijk. Vooral toen de Heer Jezus geboren werd in die tijd. Toen kreeg je heel veel veranderingen, heel veel christenen. Maar Mohammed, die heeft een leer verzonnen eigenlijk om het religieus. Die heeft weer religieus, zeg maar, een soort kader geschapen waar het volk weer in verder ging. En eigenlijk door Mohammed, ja, zie je dat volk nu zo duidelijk. Het is natuurlijk een fout kader. Overigens is het wel ontwikkeld in een tijd dat het met de christenen ook helemaal niet goed ging. Wat dat betreft hebben we er als christen ook wel schuld aan. Maar zo is dat volk eigenlijk verder ontwikkeld. Ja, ik ga het afronden. Dat is de instelling van de besnijdenis. En dan daarna krijg je het spenen van Isaac. En dat is eigenlijk hoofdstuk 21 wat we net hebben gelezen. Dus er valt eigenlijk nog heel veel over te vertellen, maar dat gaat niet. Dat heb ik te weinig tijd voor. Even kijken hoor. Ja, u kunt het nalezen, Genesis 21, vers 14 en zo. Er zijn nog een aantal dingen van te zeggen. Er zijn ook verschillende mensen geweest die vanuit dit oogpunt, omdat ze dit op deze manier lazen in Gods woord, verwachting hadden voor ook de bekering van de moslims. En dat plaatsten ze bij de bekering van de Joden. Er zijn verschillende mensen, Isaac da Costa, Willem Bilderdijk, Justus Vermeer, zegt er ook wat van. En misschien nog wel meer, maar dat weet ik dan niet. Dus dat is op zich natuurlijk mooi om dat in dat licht zo te lezen. Hoe het dan ook nu is in deze wereld. Het is heel interessant om eens te kijken wat de Bijbel ervan zegt. Andere profetieën zouden er ook nog aangehaald kunnen worden uit Jesaja en dergelijke. Maar goed. Ik wil het hierbij afronden. Ik had daar nog veel meer willen vertellen, maar ik had ook wel gedacht dat dat nooit in 10 minuten tijd ging. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar het is iets. Ik wil eigenlijk voorstellen dat de twee dames nu naar voren komen en die verder gaan. Dan zal ik zorgen dat straks de video getoond wordt tot aan de pauze. Ja? Mag wel vaststellen.
De islam. Het is de 20e van de maand Safar. Ali loopt met zijn vader en moeder naar de moskee. Als hij bij de moskee komt, moet hij zich eerst samen met zijn vader en moeder wassen. Als ze zich gewassen hebben, gaat zijn moeder naar een ander gedeelte van de moskee. Want mannen en vrouwen mogen niet bij elkaar in dezelfde zaal zitten. Want ze denken dat als een man een mooie vrouw ziet, let hij alleen maar op die vrouw en denkt niet meer aan het bidden. Als ze de zaal binnenkomen, gaat de mond van Ali open. Zo mooi vindt hij het, al die mooie kleden op de vloer. Hij gaat naast zijn vader zitten op zijn knieën. De man die helemaal voorin in een soort inham zit, zegt iets in het Arabisch. Dus eigenlijk dat ze moeten gaan bidden. Hij knielt neer met zijn hoofd op de grond. Hij zegt een tekst uit de Koran op het einde en zegt op het einde vrede zij u en de genade van God. Hij heft zijn hand omhoog en gaat weer omlaag en bidt dan nog 3 keer of Allah hem wil zegenen. Een van de teksten die hij opzegt is: Allah lof zij Allah, de Heer der werelden, de barmhartige, de genadige meester van de dag des oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad, het pad degenen aan wie wij gunst hebben geschonken. Niet dat van hem op wie toorn is nedergedaald, nog dat der dwalende. En daarna zegt hij er nog een tekst: Er is geen God dan hij, de levende, de zelfbestaande. Sluimer nog slaap overmand hem. Al wat in de hemelen en op aarde is, behoort hem toe. Als ze klaar zijn, staat zijn moeder al buiten op hem te wachten. Kom op, dan gaan we naar huis. Zo gaat het elke vrijdag.
Mekka en Medina. De islam begon klein. Mohammed, zijn vrouw Khadija en zijn dochter Fatima waren de eerste moslims. Later volgden andere familieleden. Maar de meeste Mekkanen moesten niets hebben van het nieuwe geloof in één God. De vele goden in de Kaaba trokken een groot aantal bezoekers en dat leverde geld op. Dat geld wilden de Mekkanen liever niet missen. Mohammed kreeg ook ruzie met de Joden in de stad. Hij noemde Jezus een profeet. Dat vonden de Joden te veel eer. Zij geloven niet in Jezus. De christenen wel. Voor hen is hij meer dan een profeet. Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is. Mohammed kreeg zoveel vijanden dat hij Mekka moest ontvluchten. Hij kwam terecht in Yathrib. Daar werd hij hartelijk ontvangen. De inwoners van dit plaatsje werden moslims. Om Mohammed te eren veranderden zij de naam van hun stad in Medina. De stad van de profeet betekent dat. Het vertrek naar Medina was op 16 juli 622. Dat noemen de moslims de Hijja. Het was een belangrijke gebeurtenis, want vanaf toen begon de islam sterk te groeien. Later werd een islamitische kalender ingevoerd, die op die datum begint. De westerse kalender is dus 622 jaar verder dan de islamitische kalender. In het jaar 630 veroverde Mohammed met een leger de stad Mekka. Hij haalt de beelden uit de Kaaba en maakt de tempel tot het huis van Allah. Mohammed stierf in 632 en werd begraven in Medina.
Gehoorzaam aan Allah. De islam heeft een grote invloed op het dagelijks leven van moslims. Moslim zijn is een manier van leven. Moslims houden zich aan veel regels. Gewone regels die iedereen kent, zoals je mag geen moord plegen, niet stelen, niet liegen en niet bedriegen. Maar ook regels voor voedsel en kleding. Moslims mogen vaak geen varkensvlees eten. Dat bederft namelijk snel. Zeker vroeger, toen waren er nog geen koelkasten. Een moslim mag ook geen alcohol drinken. Je kunt er dronken van worden en er verslaafd aan raken. Vrouwen moeten wijde kleren en hoofddoeken dragen. Buitenshuis moeten ze hun lichaam en haar zoveel mogelijk bedekken. Zo trekken ze niet de aandacht van mannen en worden ze ook niet lastiggevallen.
5 plichten. Iedere moslim heeft 5 belangrijke plichten. Die worden de 5 zuilen genoemd. Een zuil is een pilaar dat een gebouw draagt. Zo dragen de 5 zuilen het geloof in Allah. De eerste zuil is de geloofbelijdenis van de islam. Die bestaat uit 1 zin. Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Wie dit eerbiedig uitspreekt, geeft aan moslim te zijn. Een pasgeboren baby krijgt deze zin ingefluisterd. Het zijn de laatste woorden die een moslim probeert te zeggen voordat hij sterft. Moslims geloven dat Allah de wereld heeft geschapen. Ze noemen Allah de barmhartige, dat wil zeggen dat hij goed is voor de mensen. Heel zal hij volgens de islam eens over iedereen oordelen. Mensen die gedaan hebben wat Allah wilde, leven na een dood in de hemelse tuin. Men denkt dus dat men dit zelf kan verdienen, terwijl wij geloven dat we voor onze zaligheid het verlossingswerk van de Heer Jezus nodig hebben.
Bidden. De tweede zuil is het gebed. Als moslim moet je 5 keer per dag op vaste tijden bidden. Je wast je dan eerst je gezicht en je handen. Ook de plaats waar je bidt moet schoon zijn. Thuis of op het werk gebruiken moslims een gebedskleedje om op te knielen. Op vrijdagmiddag bidden de mannen in de moskee. Vrouwen doen het meestal thuis. In het gebed prijzen ze de gelovigen Allah en vragen ze om zijn hulp. Het gebed bestaat niet alleen uit woorden uit de Koran. Er horen ook gebaren bij. Door te knielen laten moslims zien dat ze zich onderwerpen aan Allah. Ze bidden met het gezicht in de richting van Mekka, een heilige stad. De armen helpen. Je leeft volgens de islam niet alleen voor jezelf. Mensen moeten elkaar helpen. Voor de moslims is dat ook 1 van de 5 plichten, de derde zuil. Helpen kan met geld, voedsel of andere dingen. Vooral arme mensen hebben hulp nodig. Vroeger was er een arme belasting in moslimlanden. Nu brengen moslims geld naar de moskee. Daar wordt het verdeeld onder mensen die het nodig hebben. Turken, Marokkanen en Afghanen die in ons land wonen, sturen ook vaak geld naar familie in hun geboorteland.
Vasten en feest vieren. Ramadan is de 9e maand van de moslimkalender. Het is een heilige maand. In Ramadan verscheen Gabriel voor het eerst aan Mohammed. Uit zijn verhalen ontstond de Koran. Daarom proberen moslims in deze maand de hele Koran te lezen. Mohammed is ook de vastmaand. De plicht om te vasten is de 4e zuil. Als je vast, mag je van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, snoepen en roken. Kinderen en zieke of oude mensen hoeven niet te vasten. Maar ze mogen het wel. Dat geldt ook voor de vrouwen die in verwachting zijn. Moslims staan in de Ramadan extra vroeg op om samen te eten, voordat de zon opkomt. 'S Avonds mogen ze pas weer eten. Dan hebben ze natuurlijk erge honger. Eten is dan een feest, zeker als er speciale gerechten klaarstaan. Vooral op warme dagen is vasten niet makkelijk. Je krijgt dan erge dorst. Maar je mag pas drinken als je het verschil niet meer ziet tussen een witte en een zwarte draad. Dan pas is het donker. Door te vasten leer je hoe het is om honger en dorst te hebben. Het maakt je dankbaar voor het eten en drinken dat je elke dag krijgt. Met Ramadan is de hemel dichtbij, zeggen de moslims. In deze maand denken ze veel aan anderen en geven ze geld aan de armen. Meteen na de Ramadan wordt het suikerfeest gevierd met lekkere hapjes. Het is een echt familiefeest dat wel 3 dagen duurt. Kinderen krijgen cadeautjes en mogen veel snoepen. Het heet niet voor niets het suikerfeest. Op onze kalender begint de Ramadan en het suikerfeest elk jaar op een andere datum. Dat komt doordat een jaar op de islamitische kalender 11 dagen korter duurt dan een jaar in de westerse telling.
Op Bedevaart naar Mekka. Veel godsdiensten hebben heilige plaatsen waar gelovigen naartoe reizen. Ze doen dat om zich sterker verbonden te voelen met het geloof. Zo'n reis naar een heilige plaats noem je een bedevaart. Mensen die op bedevaart gaan heten pelgrims. Moslims hebben de plicht om één keer in hun leven een reis naar Mekka te maken. De bedevaart Hajj in het Arabisch is de vijfde zuil van de islam. De Hajj vindt altijd plaats in het begin van de 12e maand. Het is een hele onderneming. Wie niet veel verdient, moet jaren sparen om de reis te kunnen betalen. In Mekka wacht de pelgrims een druk programma. Om dat te begrijpen moet je eerst wat weten wat de moslims over Abraham geloven.
Ibrahim en Ismaël. De verhalen in de Koran gaan ook over Abraham. Zij noemen hem Ibrahim. In zijn godsdienst sluit Mohammed aan bij het Jodendom via Abraham, maar gaat een eigen weg door de lijn van Ismaël te volgen. Volgens de islam is niet Isaac, maar Ismaël het kind van de belofte. Niet Isaac, maar Ismaël wordt bijna geofferd en gered door de tussenkomst van God. Dus er komen ook verhalen voor die op de verhalen in de Bijbel lijken. Ook Mozes en Abraham, Mirjam, David, Jezus en Jezus komen voor in de Koran. In de Koran heet Jezus Isa. Over Isa wordt met respect gesproken, maar niet als God de Zoon. Van een drie-eenheid moet men niets hebben. In de Koran staat, gelooft dan in God en zijn boodschappers en zegt niet drie.
De reis van je leven. We komen nog even terug op de bedevaart. Elk jaar gaan ze 2 miljoen pelgrims naar Mekka. Ze komen uit alle hoeken van de wereld, ook uit Nederland. Iedereen kleedt zich in het wit. Mannen in twee grote witte doeken, vrouwen in een witte jurk. Zo is er geen verschil te zien tussen rijke en arme mensen. Voor Allah is iedereen gelijk. De pelgrims lopen eerst 7 keer rond de Kaaba, het huis van Allah. Die staat op de binnenplaats van de grote moskee, die er in de 8e eeuw omheen is gebouwd. De bedevaart vraagt veel van de pelgrims. Buiten de stad hollen ze 7 keer heen en weer tussen 2 heuvels. Dan denken ze aan Hagar, die in de woestijn radeloos zocht naar water voor Ismaël. Ze geloven dat bij Mekka gebeurd is. Ze bezoeken ook de heilige bron waar Hagar water vond. Op de vlakte van Afrat, waar Mohammed zijn laatste preek hield, blijven de moslims urenlang bidden. In Mina offeren ze een dier, als herinnering aan het offer van Abraham. Tot slot lopen ze in Mekka weer 7 keer om de Kaaba. Als de pelgrims weer thuis zijn, luistert hun familie vol eerbied naar hun verhalen.
Het staat in de Koran. Op de dag dat de pelgrims in Mekka dieren offeren, slachten miljoenen andere moslims over de hele wereld ook een dier. Meestal is dat een schaap. Deze dag wordt het offerfeest of slachtfeest genoemd. Een deel van het vlees wordt gegeten tijdens een feestelijke maaltijd. Een ander deel wordt gegeven aan mensen die geen geld hebben voor een schaap. De dieren moeten op een plechtige manier volgens de regels van de Koran geslacht worden. Het bloed moet uit het dier kunnen stromen. Moslims mogen geen vlees met bloed eten. In Nederland is het verboden om zelf te slachten. Dat moet in de speciale slachthuizen gebeuren. Zo zorgt men ervoor dat de dieren niet onnodig lijden. Moslims die geen dieren slachten, geven vaak wel geld aan de armen.
Om voor te dragen. Het woord Koran betekent tekst om voor te dragen. In de Koran kun je lezen over Allah. Hoe je hem kunt dienen en hoe je als moslim moet leven. Veel moslims kunnen grote stukken van de Koran uit hun hoofd zeggen. Dat hebben ze als kind geleerd op een Koranschool of in de moskee. De Koran is de mooiste Arabische tekst die ooit geschreven is, vinden moslims. Ze gaan dan ook eerbiedig met het boek om. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk wordt elke dag opgezegd bij het gebed. Bij moslims thuis zie je vaak mooi geschreven teksten uit de Koran als versiering aan de muur hangen.
De moskee. De plaats waar moslims bij elkaar komen is de moskee. Ze doen dit niet op zondag, maar op vrijdag. Een moskee is makkelijk te herkennen aan een slanke toren, de minaret. Op de binnenplaats trekken bezoekers hun schoenen uit. Ook wassen ze zich voordat ze gaan bidden. Dat doen ze uit eerbied voor Allah. In de grote gebedsruimte staan geen stoelen of banken. De vloer moet wel vrij blijven voor het gebed. De mannen en jongens gaan op de grond zitten. Ze bidden met het gezicht richting Mekka. De gebedrichting wordt aangegeven door een nis in een muur. Naast de nis staat meestal een soort preekstoel. Vanaf deze plaats houdt de imam een preek. Hij vertelt hoe je als moslim moet leven. Ook leest hij voor uit de Koran en leidt hij de gebeden. De ruimte voor de imam is afgezet met een houten hekwerk. Voor vrouwen is er een aparte ruimte. De eerste gebedshuizen in ons land waren nauwelijks als moskee te herkennen. Moslims kwamen bijvoorbeeld samen in leegstaande scholen. Sinds 1985 worden er nieuwe moskeeën gebouwd. Je kunt er ook lessen volgen over de islam en de Koran bestuderen.
Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor je bijdrage van vanavond. Het was inderdaad indrukwekkend.
Human beings' world is subjugated to the will of God. That is what submission is.
Accordingly, a Muslim is one who submits to God. Everything revolves around God. Everything we have, all of our thoughts, ideas, our soul, our body, revolves around God. God is the center of life.
Take a step back and look at the major world religions, the ones that have stood the test of time. Islam is the only tradition that has really ever threatened the existence of Christianity.
Since its beginnings in the 7th century, Islam has spread to every corner of the globe. although Westerners tend to think of it as a religion of the Middle East, most of its adherents live half a world away. Indonesia in Southeast Asia is the largest Islamic country, with more than 170 million Muslim citizens. By contrast, only about 7 million Muslims live and practice their religion in the United States, but that number is growing.
There are over 1,000 mosques in the United States now, and so Islam is not just a world religion that's out there somewhere, but it's very much a real presence here in the United States as well.
Like most major religions, Islam is composed of different sects, or origins, that have evolved over the centuries from the original Orthodox tradition. The two largest are Sunni Islam and Shia Islam. The Sunni make up 85% of the world's Muslim population, while the Shia represent about 10%. There are many smaller sects, as well as methods of practice. The mystical Sufis seek a state of purification, allowing them to focus solely on God. One Sufi order, the Dervishes, spin to attain a state of ecstasy they say brings them closer to God. Though Islam may seem very different, it actually shares a majority of beliefs with the world's other two great monotheistic faiths, Judaism and Christianity. Most important is a common faith in the same God. At the age of 30, Muhammad began to seek solitude in the hills around Mecca. In his 40th year, while meditating in a cave, he experienced visions, strong inward signs, like the breaking of the light of dawn. These visions continued for 3 nights. Then, the angel Gabriel appeared to Muhammad and commanded him,
"Proclaim in the name of thy Lord and Cherisher, who created man out of a clot of congealed blood. Proclaim, and thy Lord is most bountiful."
So began the revelations that would consume Muhammad for the next 23 years. But at first, he did not understand what was happening to him.
"You're an ordinary man. You do ordinary things. So when this thing happens to you, you're going to say, 'No way. No way this is happening to me. Something must be wrong with you.'" So the fact that he was surprised, overwhelmed, nervous, and he came back trembling, you know, I said, "That makes absolute sense."
He consulted both his wife, whom he respected hugely, and he also consulted a relative of hers, and both these people confirmed to him that indeed the manner of revelation was such that it was genuine rather than false.
Because Muhammad was most likely illiterate, he is believed others helped in recording his revelations.
The Quran was revealed orally to the Prophet Muhammad via the Archangel Gabriel, who was transmitting the word of God. Then the Prophet repeated orally the revelation to his companions, and that revelation was then recorded, and that's how the Quran became written, directly from what the Prophet had stated.
The revelation of the Quran is the central miracle of Islam. The word itself means recitation. It is meant to be read aloud. As scripture, the Quran is unique. It isn't compiled thematically, nor is it narrative in style. Instead, it is Arabic poetry of a high order, stories and admonitions, advice and warnings, all mixed together to reflect and reveal God's will. In these revelations, Muhammad was directed to revive, indeed reinvent, the monotheist religion of Abraham, creating the tenets of Islam. Believe in a single God, prayer, charity, fasting, and pilgrimage. These became what are known today as the five pillars of Islam. 1 year later, on June 8, 632, Muhammad died of fever. He was 62. At that time, Muslims controlled the entire Arabian Peninsula.
Within 15 years or so, the Muslims had acquired them, but they became the superpower at the time. There was a kind of global crossover of breasts.
Within a century, the Empire of Islam encompassed an area larger than that of Rome at its peak. It was ruled by the first royal dynasty of Islam, the Umayyads. The Umayyads were a family of Meccan nobles before Islam, who also became Muslims and became the rulers or caliphs or khalifas in Arabic after 661 until 750. And they presided over the Muslim state, its largest territorial extent from Morocco and Spain in the west to China and India in the east. And with every conquest, thousands converted to the new religion, some at the edge of a sword. But the vast majority of the people embraced Islam slowly over generations.
For 700 centuries after the rise of Islam, Muslims continued to rule as a minority. The order that the Muslims brought with them was one which was more favorable to the local communities, so that the local communities decided that it's in their interest actually to live under Islam.
As fellow people of the book, Jews and Christians were generally exempt from forced conversion to Islam, since they too submitted to the one God of Abraham.
We have reports, for example, that in the early period, in a place like Damascus, Christians and Muslims worshipped together in the same place.
And everywhere they went, the Muslims established a civilization built upon the values of the Quran, as exemplified by the five pillars of Islam. The sacred duties of every Muslim.
Ik denk dat we het hierbij moeten laten, want het is 8:05. Hij duurt nog 10 minuutjes of zo, denk ik. Maar ja, dan wordt het toch echt wel een beetje te laat waarschijnlijk. In het begin ging het geluid wat trager dan het beeld, helaas. Hoe dat kwam, weet ik ook niet, maar goed, mijn excuses hiervoor. Oh ja, en er liggen daar op de hoek van die tafel nog een aantal boekjes. Dat is één Koran en 3 boekjes. Die 3 boekjes, dat zijn typische boekjes die uit een islamitisch gezin komen. Die heeft Corine, mijn vrouw, meegenomen van een moslimma. Dus die worden daar thuis. Dat zijn typische boekjes die ze daar thuis gebruiken met gewoontes en dergelijke.
Goed, dan gaan we nu pauzeren, een kwartiertje. U kunt de koffie halen op de bekende plaats. Die staat voor u klaar en dan komen we over een kwartiertje weer terug. Zo, nou. We hebben nog even het geld geteld. En het opbrengst voor Gent is €194,35. Dus heel hartelijk dank. En het is een goede, het krijgt een goede bestemming, dat weet ik wel. Dan gaan we nu verder met het zingen van Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Daarna zal broeder Bor ons iets vertellen. En dan kunt u daarna een vraag stellen. En die vragen kunnen zijn voor broeder Bor. Maar als u zegt van nou, ik wil een vraag stellen aan Jos, dan kan dat ook. En dan...
Oh, Hartelijk dank dat ik vanavond iets mag vertellen. De ontmoeting met de islamitische medemens. Ik had met Jos, mag ik wel zeggen, ja, een kort gesprekje net in de pauze. Hij zegt tegen mij, ik hoop, ik heb veel positief gezegd over de moslims. Ik hoop dat u wat negatief zegt. Nou bedoel ik niet negatief in de zin van wat Geert Wilders doet. Die noemt ze dat tuig. En die moet ze op de vliegtuig zetten en de paspoort afleveren en in de piervernietiger doen en wegsturen naar Marokko. Zo wil Geert Wilders het dat. Maar het blijft ons medemens. En allereerst wil ik jullie wijzen wat erin dan eigenlijk op het commentaar van de geschiedenis die vanavond ook gelezen is van Hagar. Dan staat hier in de Galatenbrief, schrijft de apostel Paulus, maar wat zegt de schrift? Werft de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrijen. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Wat wil dit eigenlijk zeggen? Als een moslim gelooft in Allah, God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die regeert, die God is voor een moslim een onbekende God. Want niemand kan God kennen. Hij is zo hoog. Hij is zo heilig. En hij doet wat hij wil. Toen Mohammed ging sterven, toen vroegen ze waar hij naartoe zou gaan. Maar het was voor hem nog een vraagteken. Het beeld van God voor een Mohammedaan is een totaal ander beeld van God wat wij hebben. God heeft zich geopenbaard in zijn woord als de heilige, de rechtvaardige God, de ene kant. Maar ook de God van barmhartigheid. En die barmhartigheid, die bewijst hij in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de grond, de pijler van ons geloof. En dat mist ten enenmale de moslim. Want hun godsbeeld is totaal anders. God is voor hen een God die ver boven hen staat en hen niet kent. Eigenlijk hen kent, maar zij kennen God niet. Ja, ze weten dat God oordelen zal, de levenden en de doden. Dat straks de opstandingsdag daar zal zijn. Dat we allemaal geoordeeld worden voor onze daden. Maar God heeft zich geopenbaard in zijn woord aan ons. Als die God die hemel en aarde geschapen heeft. En de mens die gezondigd heeft tegen God. En in het beeld van wat God beschrijft, wie wij zijn, in zonde ontvangen en geboren, zondaren, zien we Gods, daartegenover Gods genade. Voor een moslim die geboren wordt, is hij rein en zonder zonde. Hij kent geen erfzonde. De mens heeft ook een vrije wil. De zonde voor een moslim is in diepste wezen alleen zijn daden die hij doet. En dan staat hij eigenlijk op de lijn waar de Joden ook stonden, de Farizeeërs. Want de Heer Jezus zegt, de wet van God gaat veel dieper. Want als je maar denkt, als je begeert, die vrouw aanziet, dan heb je al reeds zonde gedaan van overspel. Als je raka tegen je broeder zegt, heb je een doodslag gedaan. In gedachten, woorden en werken. Voor een moslim is de daad de zonde. En wie weerhouden wordt van de daad, zal de barmhartigheid van Allah ontmoeten. Wie gehoorzaamt aan de plichten, die zal Allah misschien, als hij het wil, zegenen. Maar wat zien we? Als Abraham Isaac offert voor de moslim, is dat Ismaël. Dan gaat de moslim ervan uit dat hier de gebeurtenis is dat Abraham zich onderwerpt aan de wil van God. Daar hebben ze ook wel gelijk in. Dat was ook zo. Ga heen, offer uw zoon op een van de bergen die ik u wijzen zal. En Abraham doet het. Hij is onderworpen. Maar wat wil God hem leren? En dat geloof ik wat de Heer Jezus ook zegt. Dat de Heer Jezus zegt dat Abraham zijn dag gezien heeft en hem omhelst heeft. Waar gaat het bij dit offer om? Isaac hoefde niet geofferd te worden. Er was een lam ten brandoffer geofferd, want de Heere zal op die berg voorzien. Daar gaat het in diepste wezen dat God alleen barmhartigheid kan bewijzen in het verzoenend offer wat heen wees naar het offer wat komen zou. Jezus Christus. En daar lopen de lijnen heel ver uit elkaar. Ook in de ontmoeting met de moslim. Hij denkt anders over God. Hij denkt anders over de zonde. Hij denkt eigenlijk anders over het woord van God. Want wat zegt hij als hij in gesprek gaat met de moslim? En ik woon nu in een wijk. Toen ik 30 jaar geleden daar kwam, woonden er allemaal Vlamingen, Gentenaren. Maar nu is bijna 80% moslim. In de gevangenis waar ik werk staat op de deuren de godsdienst tenminste. Waarom? Omdat het om het eten gaat. Daar staat M-U-Z, muzelman. En dat zijn moslims. 60% van de gevangenisbevolking is moslim. Waarvan er natuurlijk ook een gedeelte zijn die denken, dan hoef ik geen varkensvlees te eten, dan word ik ook een moslim. Maar goed, wij wonen in een moslimwijk. Ook in de, vanwege de kinderclub hebben we met moslims te maken, omdat nu het derde geslacht al naar de kinderclubs komen in Sint-Jozef of bij Sint-Jozef 5. Hoe is de ontmoeting met een islam? Als je met deze mensen spreekt, ze zijn ontzettend vriendelijk. Heel aardig. En je krijgt met iedereen al gauw een gesprek over godsdienst. Want, en daar kunnen we wel wat van leren van de moslim, dat hun godsdienst verweven is in hun dagelijks leven. Overal wordt God bij betrokken. Ik was vroeger bij een oude christin in huis. Ik weet dat, als kleine jongen. En altijd zei ze, zo de Heer wil en wij leven. Godsdienst was bij haar ook doortrokken in haar leven. En daardoor zouden wij veel meer getuigen zijn. Als ook moslims zien onze moslim naaste dat wij godsdienst hebben. Niet alleen op de zondag dat we netjes naar de kerk gaan en We lezen dan in onze Bijbel en we zijn dan vroom, maar door de week dan zien ze er niks van. In de kantine, op het werk, kantoor. Ik ben 14 dagen nu op les. Als een oude man word je nogal weer op les gestuurd door het Rijk. Om wat wetteksten te leren en al die toestanden. 14 dagen in opleidingscentrum. Er zitten wat moslimvrouwen bij. Die ook werken voor het ministerie van Justitie. En ja, het is Ramadan, hè? Niet eten. En wij zitten lekker te eten natuurlijk. En die zitten toe te kijken. En dan zit ik toch met een paar christenen die zich christen noemen. En die bidden niet eens. Dat is niet nodig, zeggen ze. We doen het wel zachtjes. Nee. Bidden. En vooruitkomen. Wij ontvangen ons voedsel van God. Dat beleiden wij ook. En dan krijg je vragen. Wat bidden jullie dan? In de gevangenis hebben we nu ook een islamconsulent gekregen. Maar deze man, die natuurlijk ook veel klanten heeft in de gevangenis, is tot ons kader toegevoegd. En dat betekent dat hij bij de erediensten behoort. Je hebt moslims, je hebt joden, je hebt orthodoxen, je hebt protestanten, katholieken. En voor iedereen is er iemand die deze mensen die in de gevangenis, als ze er zijn, bezoekt. Maar die moslim, die heeft er natuurlijk nog wat klanten. En ja, op een gegeven moment werd ik bij de directeur geroepen. Hij vroeg aan mij, wat moeten we met die lui? Want ze willen ook in de kapel bij jullie. Ze zei, nou, het is heel eenvoudig voor die mensen. Als je maar eens een zaal hebt, je hoeft er geen stoel in te zetten. Je hoeft er niks in te doen. Alleen moet je mat uitrollen en dan hebben ze al een vergaderruimte. Dus dat is heel eenvoudig. En zo gezegd, zo gedaan. Maar deze man moest ook een kantoor hebben. Zoals wij een kantoor hebben. Met een computer. Maar die kreeg hij niet. Dus hij moest ergens hier en daar maar eens gaan zitten. En zo komt hij 's maandags, als ik op mijn kantoor zit en ik moet wat administratie doen, dan zit hij er ook. Met zijn Koran, zijn boeken. En in de hoek ligt de mat. En van tijd tot tijd gaat hij zijn handen wassen en doet hij zijn plechtigheden en bidt hij. Soms zit hij in zijn Koran te lezen en citeert: groot is Allah. En dan begint hij te zingen. Zeg, ja, ik vind het wel mooi dat je zingt, maar ik versta er niks van. Ik ga ook een versie zingen. Mag dat? En dan zing ik: Heere, u maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Nou, mooi, mooi lied, zegt hij. Ik zeg, dat kunnen we tenminste verstaan. En zo krijgen we soms een levendig gesprek. En toen vroeg hij op een gegeven moment, of toen vroeg ik hem, ik zeg, als jij nou sterven gaat, waar ga je dan naartoe? Hij zegt, dat weet ik niet. Maar toen vroeg hij het aan mij, waar ga jij naartoe? En dan kun je wel zeggen, ik ga naar de hemel. Dat klinkt vrij goedkoop om dat zo te zeggen. Toen zei ik dit. Zeg, jullie zeggen dat je God lief hebt. Waar bestaat die liefde van God bij jullie in? Nou, zegt hij, We hebben net die vijf zuilen opgenoemd. Dat doe ik allemaal. Hij zegt, ik ben zeer trouw aanhanger van Allah. Ik doe wat hij mij opdraagt in de Koran. En dan is Allah mij barmhartig. En toen vroeg ik, wat betekent nou God echt liefhebben? Want jullie weten eigenlijk niet wie Allah is. God liefhebben, echt liefhebben. Dus ja, jouw vrouw, daar hou je toch zeker van? En toen vroeg ik aan hem, je slaat ze toch niet? Nee, hij zegt dit, dat doe ik nooit. Ik zeg, omdat je haar kent, heb je haar lief. Ja, zegt hij, ik weet wie ze is en ik hou echt van haar. Ik ben niet getrouwd omdat die mevrouw mij aangewezen is. Ik heb ze gekozen uit liefde. Zeg, dat is een goede basis. Je hebt haar lief. Ik zeg, maar hoe kun jij nou God lief hebben die je helemaal niet kent? Als de God van de Koran, die wel almachtig is. Maar liefde is iets wat ergens uit ontstaat. Zat hij na te denken, wist hij geen antwoord op. Ik zeg, kijk, weet je waarom ik God lief heb? Omdat God mij eerst heeft lief gehad. En, ik zeg, er staat in de Bijbel dat God iets gedaan heeft voor me. Want ik merk elke dag. Paulus zegt, toen ik een vijand was, heeft hij zijn zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is een liefdedaad van God. Om in die weg zondaren te redden, om de zonde te verzoenen. Dat heeft God gedaan. En die liefde, die heeft God in mijn hart uitgestort. En nu wil ik alleen maar zijn waar God is. En daar hoop ik toch heen te gaan. Toen werd even stil. Zo heb ik er nooit over nagedacht. En telkens weer prikkelt het. Dan komt hij weer met vragen. Maar het is niet eenvoudig. Want dan ga je langs de cellen. En er zitten twee jongens. Die ene is moslim. Ah, Henk, fijn. Kom over de Bijbel praten. Kom erin. Hij zegt, Allah, zegt hij. Mohammed is een profeet. Hij zegt, dat is de allerlaatste. Hij zegt, de Bijbel is mooi, zegt hij. Mooi boek van God, maar het is van mensen. Dat hebben mensen geschreven. Maar Allah heeft het boek rechtstreeks van God gekregen. En het is het allerlaatste. Dat is toch zo, Henk? Dat moet je toch begrijpen als door al die eeuwen overgeschreven. En Allah heeft dat. Dat is toch het jongste wat er is. Dat is de Koran. Die is van God gegeven. Dus dat is zuiver. Alle boeken moeten getoetst worden op de Koran. En daar sta je dan. En dan komt hij met een tekst. Jullie zeggen dat het woord van God is, hè? Maar als Paulus dan zegt, het is beter niet te huwen. Want ik, maar dat is mijn mening, zegt Paulus. Hij zegt, dat zegt Paulus zijn eigen mening. Dat is toch niet van God? Dat schrijft hij zomaar in de Bijbel. In dat heilige boek van jullie. En zijn eigen mening. Dat zal in de Koran niet gebeuren. En dan sta je daar. Hoe komt dat? Hun denken is totaal anders. Hun denken is, God heeft die Bijbel, die Koran gegeven. En alles wat erin staat, moeten we aanvaarden. En alles is heilig. Het is het boek van God. Wij ook. Wij zeggen, dit is het onfeilbaar woord van God. Maar God is zo laag afgedaald dat hij dit boek gegeven heeft en daarin zich openbaart en mensen, zondige mensen, gebruikt dit boek te schrijven, omdat God dan zo heel dicht bij ons komt te staan. Want ik zeg, als Paulus hier zijn eigen mening zegt, is het toch naar de wijze van God. Zo wil God het toch ook. Hij gaat toch niet buiten wat God geopenbaard heeft spreken. Moest hij me toegeven. Belangrijk is ook als hij de medemens ontmoet, dat je hem niet bestormt met jouw gedachtegang, maar dat je hem bevraagt. Vragen. Dat deed de Heer Jezus ook. Samaritaanse vrouw. Hebt je wat te drinken? En dan zie je al gelijk, komt een gesprek. Vragen in de zin, hoe zit dat? Dan sta je al naast hen. Ze moeten niet het gevoel hebben dat je boven hen staat. Maar ik weet hoe moeilijk het is. Ja, maar Henk, zegt er een ander, die Bijbel die jullie hebben, waarom staan er 4 evangelieën in? Er staat 4 evangelieën in. En dan vertellen ze allemaal hetzelfde. Is dat nou nodig? Dat kun je zien, zeggen ze, dat niet helemaal zuiver is, hè? En daar sta je dan. Toen zei ik tegen een zo'n man, zegt, jullie geloven in de Torah, hè? Die staan ook als boeken van Mozes bekend. Nou, wat heeft Mozes gezegd? In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Nou, die evangelie zijn die 3 getuigen waarin alle woord bestaat. Zo heeft Mozes het gezegd. Staat bij jullie ook in de Koran. Ik weet hoe moeilijk het is met deze mensen in gesprek te gaan. Ze hebben ook een hele andere cultuur, een andere achtergrond. Hun gesprek voeren is totaal anders als wij. Als je daar, stel je voor, ik sta wel eens op straat met een moslim te praten en ja, dan begin je heel heftig en teksten te citeren en dan komt er een stroom op je af. En dan gaat het heel snel. En zeker als er dan nog een tweede bij komt. Maar dat is hun cultuur. Zo praten ze. Zo leven ze ook met elkaar. Heel heftig als je ze op straat hoort. Ze zijn heel druk. Ze komen natuurlijk toch uit het zuiden. Marokkanen, Turken. En dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. En zeg ik, spreek nou eens langzaam. Rustig. Want ik begrijp jullie niet zo goed. En dan kijken ze een beetje vreemd aan. Maar als u probeert, ik zeg, als ik een zin zeg, moeten jullie luisteren. En als jullie een zin zeggen, moet ik naar jullie luisteren. Een dialoog, een gesprek. Luisteren naar elkaar. Want dat is ook zo moeilijk. Wij kunnen ook zelf soms moeilijk luisteren. Luisteren wat die andere zegt. En daarop inhaken. Het is natuurlijk, aan discussiëren kun je blijven met deze mensen. Maar je moet proberen met de eenvoud van het woord van God ze toch aan het denken te zetten. En het leven voorleven. Ik zie het ook op de kinderclub. Daar komen ze natuurlijk ook. Kinderen komen. En we zien het ook een ontwikkeling. Eerste jaren dat wij onder de moslimkinderen werkten, was het moeilijk omdat ze de taal, de Nederlandse taal, niet goed kenden. Maar eigenlijk hun geloof werd niet ondersteund door de moskee, die was er toen nog niet. Niet ondersteund door opleidingsscholen, die waren er niet. Waar ze eigenlijk een soort onderwijs voor moslimgodsdienst kregen, de kinderen, dat was er niet. Waren ze ons heel gemakkelijk te bereiken. Maar dat is veranderd. Er zijn talloze immigranten gekomen, er zijn moskeeën ontstaan. Er is een hele cultuur eigenlijk van de moslimlanden overgebracht. En om eigenlijk het erfgoed streng te bewaren. En je ziet het nu, men keert terug naar hun bronnen. En wij hebben dat ook. Je ziet het, onze mensen die bijvoorbeeld emigreren naar Canada of naar Nieuw-Zeeland, ze zoeken elkaar op, ze vormen daar een enclave en ze proberen hun wortels die ze meegekregen hebben hier vanuit Nederland te behouden. Ze maken daar een kerk, ze zoeken daar een gemeenschap. En zo zie je dat eigenlijk ook bij de moslims heel sterk ontstaan. En zeker na het jaar 2001. Dan is er een ontzettende verharding opgetreden. Wij zagen ook onze kinderclub halveren. Op een gegeven dag kwam er een vrouw binnen. Ze bracht de kinderen. En ze zegt opeens: oh, zegt ze, jullie vertellen uit de Bijbel? Ze zegt, dan mogen mijn kinderen hier niet meer blijven. En jij, zegt ze, en jij, en jij, en jij, en jij. Tegen jouw vader en moeder ga ik het vertellen. Dat jij hier zit. En ze zullen dan ook niet meer komen. En inderdaad, ze kwamen niet meer. Vertelde uit de Bijbel, dat deden we al 25 jaar. Nu wordt het opgemerkt. Het wordt harder. Moeilijker. Het is heel moeilijk om in te dringen in hun gedachtenwereld, in hun familie, in hun... Oh ja, ze zijn... Als ik op straat loop, dan zeggen ze: ah, eerwaarde. En dan doen ze de hand op de borst. Dag, eerwaarde. Ze zijn ontzettend beleefd. Maar je voelt ook wel hoe moeilijk het is om ze te benaderen. Want er zijn verschillende... Hun geloof is verweven ook in hun gezin. Hun gezin en hun familie, dat is een grote eenheid. Een vader die bijvoorbeeld een zoon kwijtraakt aan dat hij christen wordt, dan betekent dat dat die vader gefaald heeft. Dan wordt de zoon dood verklaard. En hoe kan ik indringen? Hoe kan ik in een gezin komen, familie komen, als buitenstaander? Dat is heel moeilijk. Je probeert een relatie te leggen bij ons buren. Probeer je ook thee te drinken. Je gaat soms plat op de straat zitten met je benen over elkaar. En je krijgt er ook thee en je wordt heel vriendelijk aangesproken. En ze praten met je. Hoe gaat het met je vrouw, kinderen, gezin? En praat je van alle dag. Dan wil je een stap verder komen. Dat is heel moeilijk. Dat is iets wat je niet kan forceren. Maar een vriendschap kweken, zodat je bij hen uitgenodigd wordt. En als je echte vriend wordt, dat je echt bij hun opgenomen wordt, dan zullen ze laten zien wie ze zijn. Maar anders blijven ze een gesloten eenheid. Waar je wel mee discussiëren kan over de Bijbel en over een godsdienst. Maar het diepste wezen blijven ze gesloten. En jij bent een christen. Jij bent één die buiten staat. Je zou het in het Joods kunnen zeggen, een goyim. Je hoort er niet bij, de heiden. De christenhond. Ze zeggen dat niet hardop. Maar dat verachtelijke merk je soms in de kinderen als hij spreekt over Jezus. Want dat is een verschrikking over te spreken dat Jezus de Zoon van God is. God heeft geen zoon. Dat kan niet. God is een eenheid. Dat is, God is één. En als je zegt, ja, wij zeggen dat ook. Er is maar één Heer. Ze begrijpen dat niet. De drie eenheid is ook niet uit te leggen. Het diepste wezen is een moslim iemand die toch het wil begrijpen. Ene kant, Wilders zegt, hopeloos, ouderwets, middeleeuws. Toch aan de andere kant zeg ik, ook weer niet. Ze zijn supermodern. Ze passen overal in. Zelfs als je met hen spreekt over de schepping. Als ze zeggen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen. Dan willen ze ook nogal mee met de wetenschap. Die tijdperken. En noem maar op. Er is altijd wel een raam te vinden. Om in deze wereld ook. En je ziet het. We zagen net die film. Het heeft iets imponerends. De eerbied, het gezag. Want de mens zoekt religie. Want dat hoor je ook aan de mensen op straat als het over een moslim gaat. Dan zeggen ze, ja, ik moet die lui niet. Maar aan de andere kant heb ik diep respect voor. Kijk eens, ze vasten toch maar. Maar 's nachts eten ze er eigenlijk helemaal klem. Dus ja. Ik bedoel, wat is hun godsdienst? In diepste wezen een lege doos. De tere omgang met God. Zoals wij die kennen, geopenbaard in het woord van God. Die dagelijkse omgang met God. Wat is die omgang met God? Dat probeer ik. En dat is de invalshoek waar je hen op aan kan spreken. Mijn God. Daar spring ik mee over een muur. Daar dring ik mee door een bende, zegt David. Mijn God. Die God die mij heeft lief gehad. Zo proberen we in het gesprek de moslim aan te spreken. Want, en dat zal er altijd, en dat is eigenlijk ook in het evangelisatiewerk, je moet altijd eigenlijk naast de kromme stok een rechte stok leggen. Dat ze jaloers worden. Vertel me eens iets uit je leven. Dat doe ik ook wel eens met die man. Dan zit hij tegenover me. Dan zeg ik, mag je eens vertellen wie God is. Hoe God mij opgezocht heeft. Ik niet naar God gevraagd heeft. Dan vertel ik zomaar eens wat. Wat er gebeurd is in mijn leven en dan wordt het wel eens even stil. En dan krijg je dat antwoord wat, ja Henk, dat is mooi. Dat is onderwerping aan God, hè? En dan zit hij weer net naast het doel. Want dat was het niet. Het was wel onderwerping. Maar waar ging het om? Om het werk wat God gedaan had. Dat God zijn liefde geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Dat God liefde is. En bij hun is God de rechtvaardige. Natuurlijk bij ons ook. Maar omdat God rechtvaardig is, is God liefde. Die twee horen bij elkaar. En dat mis je. Er zou natuurlijk heel veel te zeggen zijn. In alle gesprekken, ik weet niet hoe lang ik... Het is nu afronden, hoor ik. In stilte wordt toch de Bijbel gelezen. Op een gegeven dag ontmoet ik een moslim in de winkel en ik krijg daar een gesprek mee. Hij zegt tegen mij, ik zal je een paar boekjes geven. En ik zeg, dan wil ik wel lezen. En in die boekjes staat allemaal hoe eigenlijk de Bijbel aangevallen wordt en dat de Bijbel van alle kanten afgekraakt wordt. Maar goed. En toen zegt hij, op een gegeven moment kom ik hem weer tegen. Hij zegt, heb je de boekjes al gelezen? Ik zeg, ja. Hij zegt, wat vind je ervan? Nou ja. Ik zeg, precies hetzelfde als ik iets over de moslims zeg. Wat vind jij er dan van? Ja, zegt, niet goed. Ik zeg, nou, ik ook. Maar toen kwam hij mee en toen ging hij in huis. En we kregen een hele discussie. En we kwamen er niet meer uit. En toen zei ik, vriend, moest luisteren. We kunnen discussiëren tot het oneindige, maar we komen er niet uit. Maar zal ik iets vertellen wie God is? Voor mij. En toen was mijn vrouw me even voor. En die begon te vertellen hoe God haar opgezocht had. Toen ze midden in de wereld leefde. God ze stilgezet had. Zijn liefde in zijn hart uitgestort. In de schuld voor God gekomen. De zonde beleden. Iets van de vergevende liefde geproefd heeft. Hij heeft zitten luisteren. Ja, dat is toch anders, zegt hij. Ik zeg, ik hoop dat je... Hier heb je een Bijbel, ik hoop dat je hem leest. En hij leest hem. Hij leest hem ook in het Hebreeuws. Hij kent zijn tekst. Hij leest hem ook in het Grieks. En ik hoop dat God zijn ogen opent. Want God moet het oog openen. Daar wil ik het mee afronden. Er zijn ook nog vragen. Ja, ze geloven in engelen, de kwade en de goede engelen, de duivel, en ze geloven in de opstanding, dat God oordelen zal. Maar ze geloven natuurlijk niet in het verzoenende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, want ze zeggen, hoe kan dat nou dat God zijn zoon laat lijden? Dat kan toch niet? Maar ze... Het is dus een oordeel tussen goed en kwaad. Wat nou die maatstaf is, dat is eigenlijk, daar zit een willekeur. Dat is niet helder omschreven. Natuurlijk als iemand al die zuilen van het moslimgeloof houdt en zich al haar plichten doet, dan mag die hopen, maar... De God van de moslims, Allah, is eigenlijk een diepste wezen en grillige God. Maar ze geloven in de opstanding. Daar leven ze ook wel naar. God zal oordelen. Dat zeggen ze ook wel eens. Dat is ook weer een voorbeeld voor ons. God zal oordelen. Ook over je leven. Maar wij hebben een diepere dimensie. Ja.
De moslims zijn met Mohammed begonnen en dat was pas
622 jaar.
Ja, en waarom gaan ze dan terug op Mozes? Want Mohammed is toch de...
Ja.
Het moest toch bij Mohammed begint het toch pas?
Ja, bij Mohammed begint het. Hè? Moed die heeft eigenlijk de schriften van de engel Gabriël gekregen. In de negende maand, in de heilige maand. Hè. Maar in de Koran worden 25 profeten genoemd. En die 25 profeten, dat zijn er eigenlijk 124.000 profeten. Maar 25 worden expliciet genoemd in de Koran. En dat zijn Abraham, dat is Adam, dat zijn andere profeten die in de Bijbel ook genoemd worden. En dat is Jezus Christus, dat is Jezus van Nazareth die genoemd wordt als profeet, geboren uit Maria. En van hem worden geen zonden beschreven. Dat erkennen ze ook, dat Jezus zondeloos was. Want terwijl de andere profeten wel zonde kenden. Maar, en de boeken, de soera's in de Koran, dat is het heilige boek. Waar die boeken van Mozes in genoemd worden, waar Mozes in, kijk, als hij die Koran zou lezen, dan zou hij zeggen, hé, hier staat de geschiedenis van Mozes in. Hè? Er staat meer in, maar je moet het een beetje, ja, het is zomaar van die losse zinnen. Het is niet een verhaal, het zijn allemaal losse zinnen. Dat het volk uit Egypte vertrok en al die dingen staan erin. Maar in korte frasen. Het moet heel dichtelijk zijn, maar als ik het lees, dan kan ik er geen touw aan vastknopen. Het is voor mij ook acadabra, als ik het, die zinnen lopen door elkaar heen, maar het moet mooi zijn. Maar goed. Dus dan beroepen ze zich op die Torah, de boeken van Mozes. Maar de Koran zegt, wat hier niet goed is, wat hier staat, dat is heilig. En dat moet je toetsen aan de vorige boeken van de profeten. Die kunnen wel eens afwijken. Mensen kunnen wel wat bijgeschreven hebben. Dus, maar wat Mohammed gekregen heeft, dat is de Koran, die is goed. Dus ze grijpen wel terug, maar ze halen alleen maar wat ze zelf willen, een diepste wezen, wat ze zelf kunnen gebruiken. Snap je? Dus ze grijpen wel terug, maar het moet toetsen zijn aan de Koran. Dat is het laatste boek. Zo moet je dan even indenken, als ze het over Mozes hebben, hè, hebben ze best wel goede dingen over Mozes, en over God, hè, en wat Mozes van God gezien heeft en zo, dat geloven ze ook allemaal. Maar als dan Mozes spreekt over de profeet die eenmaal zal opstaan onder zijn broederen, dan zijn ze eigenlijk één lijn met de Joden die niet de Christus daarin herkennen. Wij zien de Christus in. En dat weten we. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Mozes en de profeten, die zijn het die van mij getuigen.
Dat komt van Mozes.
Ja, zijn natuurlijk allemaal, ja.
En die verslaaien dat de vrouw verslaaien.
Ja. Aan de andere kant, ik weet nog goed dat ik in Alexandrië met een bus met een gezelschap rondreed. En toen zei ik mensen, dit is een reformatorisch strand. 15 kilometer. Prachtig strand. Mannen en vrouwen. Aangekleed en wel. Niet met een korte broek. Nee. Met de mannen met een lange broek. Netjes aangekleed. Lange mouwen. En zo gingen ze het water in. En de vrouwen ook keurig gekleed. Zo gingen ze zwemmen. Dan moet het een schok zijn. Dan moet u eens indenken dat u daar woont. En als je een vrouw zou aanraken, dat je dan bijna gestenigd zou worden. En dan moet je indenken dat je in één keer hier langs het strand loopt. En je ziet iedereen zo in de bikini, monokini. Dat is toch een cultuurschok, of niet? Ik weet van een man die als moslim hier kwam. En die christen was al christen geworden. Kwam uit dat land, uit Irak. Ja. En dat hij gehuild heeft. Is dat Nederland? Is dat een christelijk land? Lopen ze er zo bij? Kunnen we heel veel van leren. Dat is ook een schok als hij dan in Egypte de grens overgaat naar Israël. Sta ineens in de westerse wereld. Je komt van een andere wereld. Waar er geen prikkels zijn. En ineens, dat geeft wel te denken. Dat zijn weer de goede dingen. Dan zeg ik niet dat vanavond al die vrouwen hier met de boerka op moeten zitten. Dat is wat anders. Ja, ik hoop dat hij. Nog iemand? Ja, ze kennen natuurlijk ook wat er in de Bijbel staat. Dat staat ook in de Koran, dat Adam gezondigd heeft. Maar hij was natuurlijk niet het verbondshoofd. Hij was een mens die een fout deed. Hè? Maar dat wij in Adam gezondigd, dat herkennen ze niet. Maar dat de mens is in wezen goed. Hij volgt wel na, dat is verkeerd. En daar moet hij van weerhouden worden, daar moet hij gehoorzamen aan God. Maar ze kennen dus ook een zondeval. Maar niet zoals wij hem kennen, hè? Vanuit de Bijbel.
Een extra laatste vraag.
Ja, en het is ook een verkiezing. Ze geloven ook in een verkiezing. Dat klinkt vreemd, maar ze geloven in een verkiezing. Maar waar die verkiezing op gegrond is, dat is eigenlijk in diepste wezen, dat is geheim. Ja, in diepste wezen wel, maar kijk, en dat is nou, daarom kennen ze hun God eigenlijk niet. Wij weten dat die verkiezing ergens op rust. Op het werk van Christus. En dat God het openbaart, die verkiezing, aan ons. Niet om te hebben als een licht dat ons in het gezicht schijnt. Maar als een troost. Dat het werk van God vast ligt. Dat ik zeg wel eens tegen de mensen in Gent, jullie kunnen zalig worden omdat er verkiezing is. Want als er geen verkiezing was, werden jullie niet zalig. Maar omdat er verkiezing is, word je zalig. Zo moet je het zeggen. Want God heeft jullie hier al geroepen. Is dat geen wonder? Dat wij het woord hebben. Waarom niet omgekeerd? Een derde van de wereld. Ja, meer dan een derde van de wereld is overspoeld. Met moslims. En al die landen, als je die allemaal rood zou maken. We hebben net ook al gezegd, 7 miljoen in Amerika. 2 miljoen, 10 miljoen in Engeland. En die cijfers die lopen hier ook al in de 2 miljoen. Moet je eens voorstellen. Als je in Rotterdam binnenkomt, je ziet er een moslims in een moskee staan. Ik als kleine jongen in Gorinchem. Staat daar knots van een moskee naast de school, een reformatorische school. Moet je eens indenken. Had u dat kunnen denken? Er zitten hier ook ouderen. Die moslims die woonden daar, dat waren van die rare mensen, die woonden daar ergens daar in Afrika en in Azië. Hè? Maar nu zitten ze naast je deur, ze wonen naast je. Bedreiging. Maar zijn we tegen wapens? Leeft dat? Zijn wij werkelijk leesbare brieven van Christus? Want daar zal het op aankomen. Dat is de beste getuige. Dat ze langs je deur komen en zeggen: meneer, wat is dat daar? Ik zie daar zoveel mensen, ze zijn al keurig. Dat spreekt ze aan. Kom eens luisteren, joh. Ja, zegt er een. Dat durf ik niet. Ik zal het je zeggen, hij zegt, dan krijg ik de hele familie tegen. Als ik dat doe. Zeg, joh, neem een Nieuw Testamentje mee. Ga er eens lezen. Ik frommel het hem gauw in zijn zak. Zaad zaaien. Wie weet.
Nou, we willen u hartelijk bedanken voor wat u gebracht heeft. Je kunt merken dat broeder Bor veel met islam te maken heeft. Je kunt alles merken. Hè? We willen u bedanken, maar ook de meisjes hartelijk bedanken voor het werk wat jullie eraan gehad hebben. Jos willen we ook heel hartelijk danken voor alle voorbereidingen, voor wat hij vanavond gebracht heeft. Zo hebben we toch een mooie avond gehad, dacht ik. En dominee Egas, die wilde graag dat u eindigde. Is dat goed?
Dan wil ik wat doen. Eens kijken.
Dan gaan we nu nog zingen uit Psalm 99, vers 1 en 4.
Ja.
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 Nou, kijk eens aan.
Kun je met thuis komen?
Dan kun je met thuis komen, zeggen ze. Hij ruikt nog lekker ook. Samen danken en bidden. Heren, zo zijn we gekomen aan het einde van deze avond. En u bent de stille toehoorder geweest, heren. Van alles wat hier gezegd is, gezongen is, gebeden is. O heren, als dat allemaal voor uw heilige aangezicht is, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. Want heren, wat hebben wij gesproken? Want gij zijt het zo waard om geloofd en gedankt en geëerd te worden. Want gij zijt groot, heren. Allah is geen God, zoals de moslims het zien. Dat is een afgod. Maar onze God, die zich geopenbaard heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader, wij zijn één. Heren, en toen hebt u tegen de discipelen gezegd, leer van mij dat ik nederig ben, zachtmoedig en nederig van hart. En neem uw kruis op en volg mij, achter mij aan. Heren, als wij onze medemens zo mogen ontmoeten, in het beeld van u, Heer Jezus Christus, wat we mogen vertonen, dan zal de kerk groeien. Dan zal er getuigenis van uitgaan. Want, heren, dat is het wat wij onze naasten voor moeten houden. We kunnen in dialoog gaan, maar wij moeten getuigen zijn van u, Heer Jezus Christus. Wilt u het ons leren, heren? Maak ons ootmoedig en klein. Verneder ons, heren, voor u. En wilt u dit woord dan ook zegenen met alle gebrek? En wilt u deze gemeente gedenken met de voorgangers, kerkenraad, heren? Jeugd, nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Catechisatie. Het woord zal gezaaid worden. Heere, wil gij geven dat het met kracht mag geschieden. Tot verheerlijking van uw naam. Gedenk, Heere, ook de dag van morgen. Als we samen mogen komen in uw bedehuis. Dan bent u daar, Heere. Waar twee of drie in mijn naam zijn samengekomen, ben ik in het midden. Heren, dan is het woord van u de troon van God. En dan staan we morgen, als we beleven mogen, dicht bij de troon van u. Laat ons dat beseffen, heren. Maar het woord klinkt met majesteit. Wilt u dan ook de dienaren gedenken? Ook het werk in Gent, ook aan de dag van morgen. Heren, wil er zijn met uw geest. En wilt u ons allen bewaren. Dicht bij u, heren. En bewaren voor al het kwade, voor de zonde, maar ook voor alle gevaren. Heren, zegen ons. Vergeef al onze zonden en zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik zou zeggen wel thuis. En een goede zondag. En hartelijk dank.